Goedemorgen, lieve mensen. En als ik zeg lieve mensen, dan vind ik dat maar een flauwe afspiegeling van wat er in Gods woord staat. Daar wordt de gemeente van Rome in dit geval, maar ook andere gemeenten, dus wij ook, aangesproken als geliefden Gods. En dat vind ik mooi. Wij zijn geliefden van God. Of was het alleen al vanwege het feit, en dat doet me denken aan jullie allemaal bekend, Johannes 3, vers 16, al zo lief had hij de wereld. En door het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus zijn we inderdaad geliefden van hem, kinderen van hem. En ik wil vanmorgen, wil ik ook stilstaan bij het feit dat God ons roept tot vreugde in hem. En die vreugde die ontstaat als je, en die groeit zelfs, als je erna gaat jagen om hem te kennen. Het is op een week na, precies een jaar geleden, dat ik gesproken heb vanuit Hosea 6, vers 3. U kent die preek natuurlijk allemaal nog uit uw hoofd. Daar staat van, ja, wij willen er naar jagen hem te kennen. En dat heeft alles met relatie te maken. En als je dat doet, dan groei je naar je hemelse vader. Dan kom je steeds dichter bij hem uit. En ik weet, u weet, en Gods woord zegt het ook, dat naarmate je dichter bij hem komt, dan is daar steeds meer vreugde. Dan is daar steeds meer blijdschap. En daartoe roept God ons op. Hoe kan het anders zijn dat hij tegen ons zegt van, heb mij lief boven alles. Dat is zijn hoogste gebod. Dat kan alleen in relatie natuurlijk. Daaruit ontstaat simpelweg relatie. En de volgende dia graag. Ik heb mijn preek gebaseerd op een uitspraak van de priester Ezra in Nehemia 8 vers 10. Of 10 vers 8, dat weet ik niet meer. Moet ik even kijken. Hoofdstuk 8 vers 10, ja. En dat waren de woorden, wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft is uw kracht. Daar staat zelfs Nehemia 8 vers 11. Nou, dan lees u ze allebei maar als u het wil nakijken. En ik heb als doel, dat is echt mijn doel vanmorgen, om u te bemoedigen met de diepe waarheid die achter die uitspraak van Ezra heen gaat, schuil gaat. En u moet weten dat die woorden, die werden gezegd door Ezra aan het begin van de zevende maand van het Joodse jaar. En die zevende maand, dat is al een mooi getal hè, zeven, dat is ook de feestmaand in Israël voor de Joden, voor de gelovigen. Want die maand die begint met het Joodse nieuwjaar, het Rosh Hashanah. Wij vieren één dag, nieuwjaarsdag. De Joden vieren twee dagen feest. Halverwege die maand, de 15e, is er sprake van de grote verzoendag, Yom Kippur. En daarop aansluitend het feest van de bevrijding uit Egypte, het feest van de bevrijding Sukkot. En wat je daar dan ziet, is dat er beeld ontstaat van een nieuw begin, geldt voor ons ook, dan van verzoening en dan van bevrijding. En dat is ook de werkelijkheid waarin wij leven door het volbrachte werk van herstel, verzoening en bevrijding door Jezus, onze Heer. Ik vond het zo mooi wat we daar zongen. Ik heb hem een beetje ingehouden, dan zou ik nu geen stem meer hebben. Maar ik weet niet wat iedereen bidt zo op zijn eigen manier 's morgens, maar als ik bid, dan spreek ik ook altijd uit, en daarom vond ik het wel mooi hoe we dat zongen over Jezus, dat hij bekleed is met alle macht in de hemel en op aarde. Dus als we lezen over wereldleiders die bij elkaar zijn, dan denk ik, ja, dat zal wel. Maar die worden ook wel koningen in de Bijbel genoemd. Maar hij is de koning der koningen en hij is de Heer der heren. Dus hij staat ver boven al die wereldleiders. Hij heeft de zaak echt in de hand. Dat loopt niet uit de hand bij onze Heer. Maar goed. En het was juist bij dat Joodse nieuwjaar, bij het begin van die maand, en dat is heel symbolisch, een bijzonder herstel en een nieuw begin gevierd kon worden. En dan ga ik erbij zitten. Zo, opa zit. Het was een grote feestelijke gebeurtenis daar. Want u moet weten dat het Jeruzalem was totaal verwoest geweest. Het was ook geen ommuurde stad meer. En zij konden na 12 jaar herstel, konden ze vieren dat de ommuurde stad Jeruzalem, de heilige plaats, voor de Joden met name ook, herrezen was. In 12 jaar, dat is een wonder. Ik als geboren Rotterdammer, in mijn jonge jaren heb ik nog de Laurenskerk, de grote kerk, de Sint-Laurenskerk in Rotterdam, heb ik nog in zijn half verwoeste staat gezien. Het heeft 23 jaar geduurd, tot 1968, voordat die kerk was hersteld. Israël heeft het in 12 jaar gedaan. Al die muren, moet je voorstellen. Er was ook het hele volk bij betrokken, hoor. Maar daarom was die hele uit ballingschap teruggekeerde Joodse gemeenschap, en dat waren zo'n 50.000 mannen en vrouwen, die waren verzameld op het plein voor de Waterpoort, een groot plein. Het tempelplein, daar mochten ze niet zijn, omdat de vrouwen en de kinderen er ook bij waren. Dat mocht nou eenmaal niet op dat tempelplein. Maar het hele volk was met de complete gezinnen daar, om na die 12 moeizame jaren de voltooiing van de muren van Jeruzalem te vieren en om God daarvoor te danken. En dan de volgende dia. En daar opent Ezra eerst het heilige boek, de Torah, de onderwijzing, de wet van Mozes. Daar begint het mee. Daar begint de samenkomst mee in Jeruzalem. En op het moment dat Ezra dat boek, de wet van Mozes, opent, gaat het volk staan. En ze doen dat uit eerbied, uit diepe eerbied voor het woord van God. Mooi, hè? Datzelfde boek, dat lezen wij ook. En het blijft goed om dat heilige boek met eerbied te lezen. Het is veel meer dan een boek over de moraal, over wat goed of wat slecht is. Het is veel meer dan een literair werk. Het is veel meer dan een verhaal over de geschiedenis van Israël. Het is het woord van God. En dat is als wapen van de geest zo krachtig. Dat dringt zo ver, zo diep door, dat alles wat je ook maar denkt en wat je overweegt, door het woord wordt dat als het ware helder. Kan je zien, kan je vanuit gaan leven. En alle mensen op dat plein luisterden heel aandachtig naar de voorlezing van de wet van Mozes. En dan staat erbij geschreven dat ze dat deden van de vroege ochtend tot ver in de middag. Luisteren van de vroege ochtend tot ver in de middag. Ik moet eerlijk zeggen, ik zou dat niet meer kunnen opbrengen. Het waren andere tijden, zullen we maar zeggen. En ter geruststelling, ik ga niet door tot ver in de middag, hoor. Mijn preek probeer ik niet langer te laten zijn dan zo'n 30 minuten. Toen die woorden eenmaal bij het volk in het hart waren geland, toen barstten ze in tranen uit. Ze barstten echt in tranen uit, omdat ze beseften. Ze beseften echt hoe zwaar zij, het volk Israël, tegenover de God van Israël waren tekortgeschoten. En zwaar ontrouw waren geweest aan die God. Die God overigens die wel trouw blijft aan zijn woord. Daar ben ik overigens ontzettend blij mee. En daar reageert Ezra op hun tranen. En hij zegt, het is nu, vandaag, alles heeft zijn tijd, het is nu feest. Het is feest omdat het een dag is die aan God is gewijd. Om Gods trouw te vieren door te feesten en op die manier te eren. We hebben net vanmorgen met de lofprijs gedaan. Ik vond het heerlijk. Vreugde vieren uit dankbaarheid aan God. Daar kan je niet genoeg over zingen en blij van zijn. Ja, als je keel het begeeft, maar goed. Ook wij volgelingen van Jezus mogen na onze tranen van berouw feesten. Feesten uit dankbaarheid voor het herstel in onze levens en om Gods trouw met vreugde te vieren. Een feest van aanbidding, een feest van tegenwoordigheid van Christus. Hij is hier. Zijn geest werkt in onze harten door. Maar goed, letterlijk zegt Ezra in Nehemia 8 vers 10. Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken. Spreek me aan. En deel ervan uit aan wie niets heeft. Want deze dag is gewijd aan onze Heer. Dus als je een dag wijdt aan de Heer, dan mag je feesten, maar dan moet je anderen niet in de kou laten staan. Je moet ook aan de anderen denken. Wees niet bedroefd, zegt hij dan, want de vreugde die de Heer u geeft is uw kracht. Nou, en dat deden ze ook. En die tranen van het volk Israël, zoals het volk Israël dat had, die kunnen wij ook hebben, ik tenminste wel. Namelijk als je tot besef komt dat je verkeerd bezig bent geweest en we Gods hoogste wet om hem lief te hebben boven alles weer eens gebrekkig in de praktijk hebben gebracht. Terwijl het kenmerk van onze liefde voor God juist moet zijn en is dat we de wil van God doen. Dat is het kenmerk van het liefhebben van God. Dat we zijn geboden naleven. Dat zegt de Heere Jezus overigens letterlijk. Als je het nou wil lezen uit mijn hoofd, zeg ik Johannes hoofdstuk 11. Het is trouwens ook heel menselijk om tranen van spijt te hebben, vind ik. Als je inziet dat je degene van wie je het meeste houdt, verdriet hebt gedaan. En wie God, onze hemelse Vader, lief heeft, zal het toch herkennen. En dan te weten dat we altijd bij hem mogen terugkomen. Vreugde trouwens, hè, als je dat bedenkt. Je mag altijd bij hem terugkomen. Wat je ook uitgevoerd hebt. En ik denk dan in dat beeld, dat ontroert me telkens weer, aan de verloren zoon. Dat is ontroerend. Wat een hemelse vader. Zoals hij daar beschreven wordt door de Heer Jezus met zijn armen wijd. Wat een liefde, hè? Terwijl die zoon zich van geen kanten gedragen had. En de volgende dia, ik mag het u verkondigen, hè? Ik vind dat altijd zo mooi om dat te zeggen. Leef daar ook uit. Gods genade is altijd groter dan mijn zonde, dan uw zonde, dan onze zonde en schuld. Dat staat letterlijk in Gods woord, dat is geen verzinsel. Nee, dat staat bijvoorbeeld in Romeinen 5, versen 20 en 21. De genade regeert. Het leven regeert. En daarom blijf ik zeggen, blijf er dus naar jagen om hem te kennen, om dicht bij hem te leven en naar hem te verlangen. Net zoals een hert dat verlangt naar water, net aan de jacht ontkomen, nog naheigend. Nou, die zal dorst hebben. Ik neem ook even een slokje. Ik krijg al snel een droge keel van praten, hè? Ik hou hem wel open. En stel nou dat u zegt van ja, ik zou wel naar hem willen verlangen hoor, maar ik heb dat niet. Maar ik zou het wel willen. Dat kan. Je zou veel meer willen daarvan. Dan zeg ik dat u zich bewust moet zijn dat u zeker gehoor zal vinden bij uw hemelse Vader als u hem daarom vraagt. Want weet u, al was het alleen al vanwege het feit dat God zich verheugt in zijn kinderen als zij meer van hem, onze hemelse Vader, vragen. En die blijdschap is verbonden aan zijn liefde. En andersom is dat ook zo. Net zoals God zich erin verheugt als we meer van hem vragen, steeds dichter bij hem komen, mogen wij vreugde vinden in onze hemelse Vader. En ik kan het niet laten, het is misschien een rijtje, maar het is wel gemeend. Toen ik het opschreef, vloeide het voort uit mijn hart. Hij is zo barmhartig. Hij is zo goedertieren. Hij is zo genadig. Hij is zo liefdevol. Zeg maar wanneer het niet waar is, hoor. Het is echt waar. Hij is zo geduldig. Dat weet ik uit eigen ervaring. Het heeft 25 jaar geduurd van mijn volwassen leven voordat ik zo brak dat ik de Heer Jezus in mijn leven toeliet. Hij is zo trouw. Bij mijn ontrouw is hij trouw. Geldt voor jullie ook. Hij blijft trouw, ook bij het volk Israël. En hij is zo wijs. Als je het niet begrijpt wat God doet, leg je er dan gewoon bij neer dat hij het beter weet dan jij of ik. En hij is ook zo machtig. Daar hebben we het net over gehad bij het begin van mijn spreken. En hij is zo rechtvaardig. Dus werp je gewoon, als je het allemaal niet meer weet, hoef je niet na te denken. Werp je nou gewoon in zijn vader armen. Zoals die verloren zoon. En geniet van zijn betrokkenheid op ons, op jou, op u. En dan zijn er soms tranen van vreugde en van ontroering. Dat je zegt, ik? Voor mij? Ja. Dat is echt waar. Dan word je verrast door grote vreugde. Er is een bekende schrijver, apologeet, C.S. Lewis, die heeft daar een mooi boek over geschreven onder de titel Surprise by Joy. Sommigen van u zie ik instemmend knikken, die kennen dat boek. En weet wel dit. Als we ons niet meer in God weten te verheugen, door zicht op hem te houden en door naar zijn wil te leven uit liefde, dan verliest het geloof zijn glans, want dan is ons zicht op God vertroebeld. En dan bestaat het gevaar dat er niet meer overblijft dan een plichtmatig geloof. En ik gun u zoveel meer. En God ook. Hij in de eerste plaats. En daarom dan toch zeg ik, blijf je tot God wenden en blijf zijn aangezicht altijd zoeken. God speelt geen verstoppertje. Ik heb deze preek via Google Translate vertaald voor een broeder in Pakistan. Die vroeg in het Engels. En toen zag ik ineens, toen ik het nalas, dat daar het woordje stond. En dat viel me toen ineens op. Hij speelt geen hide and seek. Kinderspelletje. Hij speelt geen verstoppertje. En hij laat zich zeker vinden. En dan zal uiteindelijk toch weer, want het is soms een proces, het is niet altijd vreugde, dat weet ik wel, maar toch zal die vreugde dan terugkeren. En die vreugde in de Heer, die geeft inderdaad kracht, hoor. Kracht om door te gaan en kracht om steeds meer lief te hebben. Ik weet waar ik over praat en jullie ook, jullie zullen het herkennen. En er zijn veel redenen voor vreugde, ik ga er toch een paar noemen. Het is die vreugde van de bevrijding van schuld. Want alle mensen hebben gezondigd en staan buiten de heerlijkheid van God. Maar we zijn bevrijd van schuld. En we zijn bevrijd van de macht van de overheersing van de zonde. We kunnen nu vrij beslissen, want God heeft ons vrijgemaakt. En we zijn bevrijd van straf. Het is de vreugde van het weten dat we nu kinderen van de Allerhoogste God zijn. Wat een status, hè? En het is die vreugde dat we eeuwig leven. Zelfs wanneer we sterven, we zullen eeuwig leven. Dus we hebben hier allemaal, we denken wel eens dat we allemaal verschillend dichter bij de dood zijn. Nou, we hebben allemaal hetzelfde leven, het eeuwige leven. Het is de vreugde die we vinden in Gods liefde, die zich uit in barmhartigheid, goedertierenheid, vergeving. En eigenlijk samen te vatten in de woorden genade en een leven heel dicht bij hem. Dat gun ik u zo, dat gun ik mezelf zo. Volgende dia. Als we dat allemaal overdenken, dan begrijp je de woorden van Paulus. Die immers zegt van, laat de Heer uw vreugde blijven. En ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Filippenzen 4, de versen 4 tot 7. U ziet het op de dia staan. Wees altijd verheugd, omdat we blij van hem worden, om wie hij is. Omdat we zijn grootheid, zijn liefde willen bezingen. Omdat op hem alle dank en eer en lof hebben we net gedaan, toch? Morgen ook doen, hoor. En die vreugde in God, die geeft ons kracht. En dat doet me denken, als je denkt aan die lofprijs, aan Openbaringen 5, vers 13. Daar staat, ik weet hem niet helemaal precies uit mijn hoofd, maar er staat zoiets als, aan hem die op de troon zit, en aan het lam, weet je wat, ik pak even de Bijbel erbij. Dan ga ik de boel niet verhaspelen. Ik heb het wel een tabblaadje ingedaan, hoor. En dan gaat het over de eer aan God en aan het lam. Ik vind dat zo mooi. Dat is een voorproefje hoe wij het hier doen in het klein. Dat doen ze daar in het groot. Met luide stem riepen ze, Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe en alle krachten, eer en lof en dank. En elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee en alles en iedereen hoorde ik zeggen. Amen. Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, zeker weten, de eer, de lof en de macht toe in eeuwigheid. En de vier wezens antwoordden amen. En de oudsten wierpen zich aan aanbidding neer. En toen ik hier thuis over na zat te denken, dacht ik, ja, ik wil een heel klein flauw afspiegelingetje laten horen. En u mag zacht in uw hart of hardop, mag u even meezingen. Want ik wilde even daar aansluitend een lied over laten horen. Gewoon omdat het erbij past en het fijn is om dat even zo uit te zingen. Oh. Nou begrijp u gelijk dat de kracht zit in de vreugde des Heren, toch? Dan gaan we verder met het spreken. Ik heb te hard gezongen. En dan heb ik hier staan, nou, maar dat hebben we vanmorgen wel gedaan. Hoe vaak bouwen we als gemeente een feest? Eventueel met lekker eten en drinken, waar we dan alles met elkaar delen. Om er werkelijk een heilig en vrolijk feest ter ere van God van te maken. En een stapje persoonlijker dan. Hoe krijgt de vreugde des Heren in ons, dus uw en mijn dagelijks leven, nou echt gestalte? En ik weet het heus wel hoor, dat het leven is niet altijd een uitbundig feest. Dat weet u en dat weet ik echt wel. Maar toch, ondanks alles, mag er in ons persoonlijk leven toch een diepe, stille vreugde in Christus zijn, die niet geroofd kan worden. En je zou kunnen zeggen, een stil feest van binnen. Weet je, dat is een krachtig leven in Christus. Het is een leven ook dat geleid wordt door de geest en dan ontstaat er die vreugde des Heren. En daar verlang ik naar, daar jaag ik naar. En laat het ook het verlangen zijn van u en van de gemeente als gemeenschap. Zoals dat hert, hè? Dat verlangt naar water. En dan ontstaat er soms stille en soms uitbundige vrede en blijdschap. Net hoe iemands karakter is. Gun elkaar die ruimte. Laat ieder zich op zijn manier mogen uiten ter ere van God. Maar dan kan de droefheid, die er nog wel kan zijn, die zal bij die vrede en die blijdschap niet meer de boventoon voeren. Want ook al is er in het leven van een christen wel ellende en droefheid, dat ga ik niet ontkennen. Ik ben 76 jaar, ik weet gewoon dat het zo is. Dan toch is het die vreugde des Heren die troost en kracht geeft. Ja. En dat wordt dan echt onze kracht en ook en juist tijdens moeilijke tijden. Ik denk dat heel veel mensen hier daarvan ook werkelijk kunnen getuigen. Er zijn best mensen, ik zie er links en rechts zitten, die rouw kennen, die verdriet kennen, die moeite kennen, die zware ziekte kennen. En toch de vreugde des Heren, namelijk die stille vrede van God diep in je hart, die draag je er doorheen. Dat is gewoon waar. En dus ook tijdens die moeilijke tijden, juist. Ik weet het zeker. En weet u wat ook zoveel vreugde geeft? Het weten, het werkelijk weten, dat hij ons nooit zal vergeven of zal verlaten. Hij laat ons niet vallen. Ik voel dat niet altijd en soms denk ik wel eens, waar bent u nou? Maar aan het eind is het antwoord toch, hier ben ik. Dat is zijn naam, ik ben. En dan mag je allemaal weten, nooit meer alleen. Dat is zo'n geweldige troost. Als je je alleen voelt, nooit meer alleen. En dan zal u zeggen, wat is dat toch met die vreugde? Want je blijft er maar over doorgaan. Ja. God wil dat wij vreugde vinden in hem. En dat is logisch, want dat wil een vader. En dat wil onze hemelse vader ook. En God wil als hemelse vader natuurlijk ook zijn vreugde vinden in ons. Want dat wil een vader ook. Het geldt dus wederzijds, ik noemde het al eerder, relatie bestaat toch per definitie uit twee partijen of twee personen. En in de relatie waar liefde heerst, is er sprake van wederkerigheid. En als die wederkerigheid er niet is, dan is er slechts dus één gever en één ontvanger. En dan heerst de een over de ander. En dan kan de liefdesrelatie niet tot bloei komen, want dan zal de ware vreugde in elkaar gaan ontbreken. En God wil de ware vreugde in ons vinden en wij in hem. En die relatie met God, waar is die op gebaseerd? Wel nu, op zijn liefde die eerst was. Zijn liefde was eerst. Wij hebben hem niet lief omdat we dat van onszelf hebben. Nee, we hebben hem lief omdat hij ons dat geschonken heeft. En die majesteitelijke liefde van hem, die wordt zichtbaar toen hij zijn zoon aan ons gaf om ons te redden. En binnen die relatie van liefde wil God van ons genieten. En hebben wij die heerlijke opdracht om van hem te genieten. Dat wil zeggen, om blijdschap in God te hebben. Om die diepe vreugde te ervaren, te jagen naar het kennen van God. En ik zei het al eerder, wie God serieus zoekt, wordt niet teleurgesteld. In Hebreeën 11 vers 6 staat het zo mooi. Hij is een beloner voor wie hem serieus zoeken. En ik heb vergeten te kijken met de dia's of het goed zit. In ieder geval heb ik hier volgende dia. Onze vreugde in God is niet maar, heel goed, een bijproduct van onze relatie met God. Nee, het is een wezenlijk onderdeel van onze liefdesrelatie met onze hemelse Vader. Vreugde is als een soort draaggolf. Een golf gaat nou eenmaal heen en weer, ja. Maar die draaggolf, die liefde als draaggolf, is wel verbonden aan een echte liefdesrelatie. Als je van iemand houdt, dan word je toch blij als je bij haar of bij hem bent. En hoe vaker, hoe beter. Dan vind je dus vreugde in je geliefde. Het zou een beetje vreemd zijn als je dat niet zou hebben. Stel je voor dat ik tegen mijn geliefde zou zeggen, hè, nee hè, zie ik je nou wel weer? Nee, dat. Ik denk dat Wil heel vreemd zou opkijken. Zeg, wat is er met jou aan de hand? Nou, dat geldt ook met onze liefde voor God en Vader. Die van ons vraagt om hem lief te hebben boven alles. En daarnaast onze naaste lief te hebben als onszelf. Dat betekent dus dat je je naaste behandelt zoals je zelf graag behandeld wil worden. Zoek zijn nabijheid. Volgende dia. Het doet me denken aan de theoloog en prediker waar ik de laatste tijd nog wel wat boeken van lees. En een van zijn uitspraken citeer ik hier. Het ultieme, dus het hoogste goede, is Gods heerlijkheid tentoonspreiden, dus zichtbaar maken, openbaren. En onze eigen vreugde in God laten overstromen naar anderen. Dus onze eigen vreugde in God laten overstromen naar anderen. Zo, als je zo bent, dan ben je echt een aanstekelijk christen. Moet het wel echt zijn, hè? Als je die blijdschap niet voelt, gaat alsjeblieft niet spelen. Wees gewoon zoals je jezelf voelt op dat moment. En ga geen glimlach op je gezicht plakken als je dat niet hebt. Wees jezelf. En je kan wel eens, ik had het net over die golvende beweging, je kan het even wat minder hebben. Nou, dan heb je het minder. Nou en? Je blijft Gods kind. En blijf je hemelse Vader. En dan laat je niet vallen. Nou, als je die vreugde kan laten overstromen, omdat je het hebt, dan heb je nog geen woord gezegd. En dan is het toch al een kenmerk van Gods liefde naar de ander overgestroomd. En dan wordt de vreugde des Heren ook in dat opzicht je kracht. En ik zie deze woorden als een invulling hoor, van de woorden van de Heer Jezus in Matthäus 5, vers 16. Daar staat, zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Dus onze goede daden zijn er niet om zelf groot en belangrijk te worden, maar die zijn er om eer te bewijzen aan onze Vader in de hemel. En er is meer, nog meer. Die vreugde in God is ook voedingsbodem in onze eigen persoonlijke relatie met God. Het klinkt nu bijna alsof je verplicht zou moeten zijn om blij te zijn. En de enkeling kan misschien denken, het moet niet gekker worden. Maar van mij moet u helemaal niks. Plichtmatigheid, en dat wil ik ook even gezegd hebben, plichtmatigheid en dwang zijn geen elementen van liefde. Als je dat tegenkomt, dan is dat niet in de liefde. Je wordt er ook niet blij van. Maar ik blijf wel bij mijn aanbeveling om je droefheid achter te laten en verder te gaan in de vreugde des Heren. Want inderdaad, het is waar. Als je het over droefheid hebt, we hebben ook gezondigd. En daar kunnen we terecht bedroefd over zijn. En daar kunnen we net als Israël tranen over hebben. En ik denk dit in dit verband aan Paulus. Als voorbeeld van de dagelijkse praktijk. Toen Paulus, die worstelde kennelijk, kan je in hoofdstuk 7 van de Romeinenbrief lezen, die worstelde kennelijk nogal met zichzelf als het gaat om, dan wil hij het goede doen en hij doet het tegengestelde. Nou, dat zal best hier en daar herkenbaar zijn. En dan roept hij tenslotte uit vanuit die worsteling, zegt hij, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Romeinen 7 vers 24. Maar dan geeft hij zelf het antwoord. En die antwoorden mogen wij ook geven. God zij dank. Door Jezus Christus. En daarna vult hij die troost aan. En bevestigt hij die troost. Met de woorden. Romeinen 8 vers 1. Zo is er geen. En ik heb hier drie uitroeptekens in mijn aantekeningen staan. Zo is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Is dat mooi? Ik vind dat geweldig. Ik ben er zo blij mee, telkens weer. Het hebben we nodig, hè? En daarom zeg ik u dat we die tranen over zonde en schuld achter ons mogen laten. En dat we mogen leven in de kracht van de vreugde des Heren. Volgende dia. Wij verheerlijken God niet alleen doordat we zijn heerlijkheid zien, maar ook, en dat is best belangrijk, als we ons daar, als we daar blij van worden, want dan is het echt bij je binnengekomen. En daar wordt God weer blij van. En dan blijft het niet bij een mooi schouwspel, maar dan is er sprake van relatie. Van verbinding. Van connect. Het staat van 0 78. Het is niet van 0 tot 78. Het is van 0 tot 78 plus, hoor John. En God wil niet dat we toeschouwer blijven. Hij wil de intimiteit die bij relatie hoort. Hij wil de intimiteit die bij de liefdesrelatie hoort, ja. Hij is, zoals ik al eerder zei, onze hemelse vader. En wij zijn zijn kinderen. En een vader wil contact met zijn kinderen. En we maken dus deel uit van het huisgezin van God. Want hij is immers onze vader. En die woorden, het huisgezin van God, doen me denken aan het wonen in het huis van God, waar David over spreekt in Psalm 27, vers 4. Hij zegt daar, ik vraag aan de Heer één ding. Ik vind het zo mooi, dat vraag ik ook. Het enige dat ik verlang, wonen in het huis van de Heer. Alle dagen van mijn leven. Om de liefde van God te aanschouwen, en dan gaat hij nog een stapje verder. Hem te ontmoeten in zijn tempel. Oh, wat dom dat ik dat niet heb opgeschreven op de dia. Maar dat hoort er wel bij. Hem te ontmoeten in zijn tempel. Ontmoeten van God. En daar verlangt hij naar. En Javert jagen dus naar om hem te kennen door de liefde van God te ervaren. Mag ook hoor. Het is niet alleen maar gevoel. Dat is het andere verhaal. Gevoel moet voorkomen uit het weten, uit geloven. Maar je mag het ervaren. Sterker nog, door hem te ontmoeten. En laat het ook je gebed zijn. Voor ons persoonlijk. Maar ook, bid ook voor de gemeente als zodanig, als gemeenschap. En blijf er dus naar jagen om hem te kennen. Dat is dus in feite jagen naar de liefde. God is liefde. En laat u daarbij leiden door de Heilige Geest. Zijn hoofdtaak is, hij wil niet anders dan u bij de Zoon en de Vader brengen. Hij wil ons daartoe leiden. En laat zo de vreugde in de ontmoeting met onze Heer deel uitmaken van uw dagelijkse leven, van uw dagelijkse omgang met uw hemelse Vader. En die vreugde, die zal nou uw kracht zijn in voorspoed, maar zeker ook in tegenspoed. En God zegene u rijkelijk door zijn geest met zijn aanwezigheid en geven u veel vreugde. Amen.